Gemeente, het is altijd weer een aangrijpende geschiedenis. De kindermoord van Bethlehem. Het is een gruwelijk verhaal, dat wat Herodes hier doet. Hij poogt de onnozele, de onschuldige te vernielen door het moorden van onnozele zielen. En wekt een stad en landsgeschrei in Bethlehem en op de akker. En maakt de geest van Rachel wakker, die waren gaat door beemd en wij. Wenende moeders en vaders in Bethlehem. Zo zouden we deze geschiedenis kunnen benaderen. Wat de betekenis daarvan is voor Herodes, voor de moeders. Maar gemeente, die kant wil ik vanmorgen toch niet op. Want als we de hoofdlijn proberen op het spoor te komen, dan gaat het, Matthäus, om de beschrijving van de vijandschap tegen Christus en tegen zijn heerschappij. En dat niet alleen van de kant van Herodes, maar ook van Jeruzalem en ook van Bethlehem en tenslotte van heel het volk. De wijzen uit het oosten, ze waren met de ster als gids gekomen en hadden navraag gedaan in Jeruzalem, waar Jezus was geboren. Dat wilden ze graag weten. De koning der Joden, ze hadden immers geschenken bij zich. En je zou dan kunnen zeggen, dat was de aankondiging van God aan Jeruzalem, dat de Heer Jezus was geboren. En in die aankondiging zat een appel. Gaat heen om hem te aanbidden. De schriftgeleerden weten precies te antwoorden uit de schriften waar Jezus geboren zou worden. Maar de profetie zelf geloven niet. Hoe gebruiken ze de Bijbel? Als een soort naslagwerk. Een boek om een woord te vinden dat hen van pas kwam. Moet je dus altijd voor waken. De wijzen uit het oosten gaan wel naar Bethlehem. Ze verheugen zich. Ze vallen voor het kind neer en ze bidden het. En dan zijn daar ook die geschenken, goud, wierook en mirre. Maar op aanwijzing op een wenk van de Heer keert ze niet via Jeruzalem naar hun land terug. Herodes had daar wel nadrukkelijk om gevraagd. Reist heen, zo had hij gezegd, en onderzoekt naastig naar dat kindeke. En als jullie dat gehoord hebben, kom het mij dan ook zeggen. Boodschap het mij, opdat ik ook kom en het aanbid. Hier ziet u wat er gebeurt als de duivel vroom wordt. Opdat ik ook kom om het kind te aanbidden. Maar de man raakt danig in de war als de wijzen niet bij hem terugkomen. Dan komt de afwijzing. Dan komt de weigering naar boven. Dan komt er uit wat er werkelijk in hem leeft. En je kunt dat lang verbergen, maar vroeg of laat komt er naar buiten wat er leeft in je hart. Herodes de Edomiet gaat de Christus vervolgen, want hij ziet hem als een regelrechte concurrent voor zijn troon. Hij gaat vervolgen hem, die volgens de profetie van Micha een leidsman zal zijn, die zijn volk Israël wijden zal. Edom, dat is Esau, de broer van Jacob. Hier stuiten we op de strijd tussen licht en duisternis. Dat is hier vrouwenzaad tegen slangenzaad. Dat is hier Christus tegen de antichrist. En Herodes komt tot zijn verschrikkelijke, huiveringwekkende daad. Al de kinderen van Bethlehem en binnen dat gebied die 2 jaar oud zijn en daaronder worden vermoord. En we begrijpen allemaal wel, er zijn veel woorden aan te wijden, immens groot het verdriet geweest moet zijn. Hoe vaders en moeders, broers en zusters, grootouders, vertwijfeld, wellicht soms radeloos zijn geworden. Zo immens, zo hartverscheurend zal het geweest zijn. Als al die kinderen, er zijn mensen die zeggen dat het er zo'n 20 zijn geweest. Dat al die kinderen zijn omgebracht. Het verdriet aangericht door een koning die nog veel meer gruweldaden opgeten had. Een man die niets en niemand ontzag, die letterlijk over lijken ging. Intussen wel een bewijs voor de waarheid. De Bijbelse waarheid, dat een mens, al is hij een koning, geneigd is tot alle kwaad. Geneigd om God en zijn naaste te haten, de zonde, de verwoestende gevolgen ervan. Wel nu gemeente, Matthäus de evangelist brengt verdriet, brengt tranen die geschreid worden in verband met de profetie die wordt vervuld. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia. Een stem is gehoord in Rama. Geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wil niet vertroost wezen omdat ze niet zijn. De naam Rachel valt. Zij beweende haar kinderen en dat wenen is hier vervuld. Vlak na de geboorte van Christus in Bethlehem. Hoe komt Jeremia aan dat woord? En daarvoor gaan we terug naar het eerste Bijbelboek, Genesis 35. Naar de geschiedenis van Rachel, de tweede vrouw van Jacob. Jacob, de jongens en meisjes kennen natuurlijk die geschiedenis, die op de vlucht moest voor zijn broer Esau. Want hij had op zijn leven gemunt. Die wilde hem doden. En als Jacob bij zijn oom Laban is gekomen, en als hij 7 jaar voor de man heeft gewerkt, dan krijgt hij Lea tot vrouw. En toen moest hij nog 7 jaar werken om Rachel te krijgen. En toen is hij teruggekeerd naar Kanaan met de vrouwen en de kinderen. Maar Lea en Rachel, triest is dat, die twee zusters die niet goed met elkaar overweg konden. Dat die verhouding niet goed was. Triest was dat, triest is dat. Jaloersheid, Rachel, die kinderloos was en die daarom jaloers was op Lea, die wel kinderen had gekregen. En ze was zo jaloers dat ze Jacob strijden ging maken en onzinnige eis stelde: geef me kinderen en zo niet, dan ben ik dood. Ze wil Gods weg niet aanvaarden. En ze wil Gods tijd niet afwachten. Terwijl dat toch tegen is aan alle ware geloof. Wachten. Volgen. De Heere volgen. Al gaat het tegen vlees en bloed in. Want die weg alleen is begaanbaar. Achter de Heere aan. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ten slotte neemt ze de toevlucht tot het middel dat Okara had beproefd. Ze geeft haar slavin Bilha aan Jacob om uit haar kinderen te verwekken. En die kan zij dan als haar erfgenamen, als haar eigen kinderen aannemen. En zo worden Dan en Naftali geboren. Rachel, die beschouwt overwinning op haar zuster, die haar rivale is. Het was haar iets te doen, dat uit alles, om de zegen van God, maar enkel en alleen om kinderen voor haarzelf. En wie zo op zichzelf is gericht, bewandelt kromme wegen. Dan zul je het gestelde doel bereiken, ongeacht welke middelen. Maar of je zo zegen mag verwachten, is nog maar zeer de vraag. Ze wil niet onderrusten. Lea is overigens geen haar beter en uit hetzelfde hout gesneden. Want ze gaat dezelfde weg op. Ze geeft haar slavin Zilpa aan Jacob. Het is in Jacobs gezin en tent geen dienen van de Heere, maar een regelrechte competitie. Een vleeselijke wedijver om tot elke prijs de meeste te zijn. Ten slotte vervult de Heere dan toch de hartstochtelijke wens van Rachel en ze krijgt een zoon, Jozef. En ze zegt daarbij: God heeft mijn smaadheid weggenomen. Nee, het ging haar niet om zegen. Ze wilde de meest vruchtbare vrouw zijn. En als Jacob dan eindelijk met zijn gezin komt in het buitenland en ze dicht bij Efrata zijn, dan slaat het geboorteuur tweede zoon, het tweede kind van Rachel, en het geschiedde als ze het hart had in haar baren, zo zei de vroedvrouw haar vrees niet, want deze zoon zult gij ook hebben. En het geschiedde als haar ziel uitging, want zij stierf, dat ze zijn naam noemde Benoni. Dat was het laatste wat ze doen kon, maar ook het enige dat ze doen wilde. Ze had niets meer te zeggen dan Benoni, zoon van mijn smart. Rachel wit, maar God beschikt. Rachel moet sterven. Benoni, zoon van mijn smart, is het kort begrip van Rachels stervenstemming. Benoni, kind van haar ongeluk. Het is eigenlijk niet het geven van een naam, maar het uiten van een klacht. Haar strijd is geen geloofstrijd, maar een concurrentstrijd met haar zuster Lea. Gebied, de tranen van Rachel maken indruk op ons die het lezen. Benoni, dat is geen geloofsbelijdenis, maar een smartbelijdenis. Op wie het leest gaat de kracht van de tragiek uit. Rachel, de eerste moeder in de Bijbel, van wie we lezen, sterft bij de geboorte van haar kind. Haar sterfbed doorweekt van tranen. Dat is Rachels afscheid van het leven. Haar klacht klinkt in de velden van Efrata, waar ze wordt begraven. Maar Jacob kan deze naleving niet accepteren. Want zijn vader noemde hem Benjamin, zoon van mijn rechterhand. Jacob ziet met het oog van het geloof. En hij ziet de voortgang van het handelen van God. En daarin, in dat geloof, overwint Jacob. Hij komt boven de smart om zijn geliefde dode uit. In dat geloof op God. In dat geloof in het eeuwig verbond van de genade, waarin zijn zoon Benjamin een plaats heeft, van God ontvangen als één van de 12. En dan kom ik bij het tweede, bij Jeremia 31. Het huis van Jacob is tenslotte uitgegroeid tot een groot volk. De 12 stammen van Israël hebben na de verdrukking in Egypte en de omzwervingen door de woestijn het land van de belofte in bezit genomen. Maar de kinderen van Israël hebben langzamerhand de God van Jacob verlaten. Ze gebruikten het land van de belofte voor zichzelf, voor eigen gebruik en zelfbediening, zonder dat ze uit de hand van de Heere wilden leven. Het land overvloeiende van melk en honing. Al spoedig hadden ze de Heere niet meer nodig. Voorspoed, hoe herkenbaar overigens, en intussen de Heere verlaten. Vol op afgoderij, beeldendienst, geen betrokkenheid op de dienst van de Heere. Het ging alleen nog maar om het vervullen van de eigen idealen. Maar dan zendt de Heere de straf op het verlaten van zijn dienst en dan gaat het volk in ballingschap. Efraïm was al te gronde gegaan. Maar ook Juda en Benjamin worden door Nebukadnezar, de koning van Babel, weggevoerd. Dat gebeurt nadat Jeruzalem, stad en tempel is verwoest. Een deel van het volk Israël is achtergebleven in het land onder de stadhouder Gedalia. En voordat de stoet van ballingen die lange tocht naar Babel moet ondernemen, worden ze allemaal bij elkaar gedreven, allemaal verzameld bij Rama, dat op de grens van Israël en Juda ligt. En dat Rama wordt, om zo te zeggen, het grote concentratiekamp voor de gevangenen van het volk des Heren. Zoals ook hier in de oorlogsjaren het stadion wel is gebruikt om mannen en jongeren en vaders samen te brengen die weggevoerd zouden worden. Dus die gevangenen die zijn daar. Wel nu, ik weet dat niet zeker, maar ik vermoed dat ook Jeremia zich onder de ballingen heeft bevonden. En hoewel het volk dat in de ballingschap zal gaan, door eigen schuld, toch krijgt van de Heere dit volk stralende en schitterende en heerlijke beloften mee. De Heere zal verschijnen van verre tijden, omdat Hij lief heeft met een eeuwige liefde. En Hij zal hen trekken. En Hij zal hun rouw veranderen in vreugde. En Hij zal ze leiden in een rechte weg. Want de Heere heeft Jacob vrijgekocht. Ze zullen komen op de hoogte van Sion. Zullen ze juichen. De Heere zal hen troosten. De hoofdstukken 30 en 31 van de profetie van Jeremia, die spreken daarvan. Die zijn daar vol van. De ene belofte wordt daar gestapeld op de andere. Maar als de profeet zo het hij heeft voorzegd, dan ziet hij ook de toestand op dat moment. Zoals het is bij het volk in Rama, in dat concentratiekamp voor de opvang van de gevangenen van het volk des Heren. Bij degenen die daar bijeen zijn gebracht, zijn ook de ouderen die in het land mogen of moeten achterblijven. Ze hebben hun kinderen vergezeld naar de grens- en afscheidspost Rama. En ze horen wel de woorden van de profeet, van de profetie, maar ze laten zich daardoor niet troosten. Want als Jeremia die droeve stoet ziet, hoort hij hun bitter geklaag. Het is de klacht van ouders en ouderen over het verlies van hun kinderen. Ze zullen ze wellicht nooit terugzien. Ik heb ook veel verhalen gehoord uit Putten, waar in oktober 1944 meer dan 600 mannen zijn weggevoerd. Door dominee Holland waren ze nog toegesproken in de oude kerk in Putten. Ze hadden Psalm 84 gezongen. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. En dan moeten ze een hele tocht maken naar het station in Putten. Dat is nog een hele afstand. En hoe moeders en vrouwen en kinderen diep triest, diep verdrietig daar ook bij betrokken waren, uiteraard. En ze op het laatste moment nog iets meegaven, althans probeerden. Wat moet er van terechtkomen? Maar nu laat de Heere door de mond van zijn profeet Jeremia zeggen. En hij onderbreekt daarmee zijn profetie van heil. Zo zegt de Heere. Er is een stem gehoord in Rama, een klacht, een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen en ze weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat ze niet zijn. De Heere hoort zijn klacht, hij hoort gekerm, bitter geween. En uit wat volgt blijkt wat het karakter is van dat klaag. En legt de Heere een verbinding met Rachel. Wat zij heeft gedaan. Wat zij heeft bedoeld. En hoe haar houding daarin is geweest. En daarmee geeft de Heere een nadere verklaring. En een juiste betekenis van die klacht en dat geween in Rama. Want op zichzelf genomen is die toestand ernstig. Ik wil daarmee maar zeggen dat dit bitter geween nog geen verbittering hoeft te zijn, die een verkeerde en een zondige houding laat zien. Verdriet op zichzelf, in moeite en lijden, in nood en rouw, is niet verkeerd. Het is bepaald niet zondig. God de Heere aanvaardt de traan en de klachten van zijn treurende kinderen, die bidden en die smeken om hulp en om bijstand, om sterkte, om troost en om ontferming. Het gaat erom wat in dat woord van de Heere, wat Jeremia weergeeft, wordt bedoeld met die klachten en met dat bitter geween. Want er staat nog wat bij. Zij weigert zich te laten troosten. Ze raakt bij haar sterven alles kwijt, ook haar kinderen, maar ze aanvaardt de troost niet. De troost van het woord, dat blijft. De troost van het evangelie. En nu is de houding van het volk in Rama daaraan gelijk. Net als Rachel op de weg naar Efrata wilde ook het volk in Rama niet getroost worden. Ze weigeren zich te laten troosten over het verlies van hun kinderen die in de ballingschap gaan. En dat terwijl de rijkste toezeggingen meegaan. Toezeggingen van heil en van leven en van wederkeer. Ze denken dat ze nooit meer zullen terugkrijgen. En dat hun nageslacht verloren is. Dat er geen toekomst meer is. In Rama wordt dus de klacht van Rachel door het volk herhaald. Want al is Rachel al lang gestorven en begraven, wordt in de geschiedenis haar klacht opnieuw gehoord. Want in Rama klaagt het volk niet over de begane zonden en niet over het nalopen van de afgoden, soms zo uitermate subtiel. En het klaagt over het verlaten van de wegen van de Heere. En het gaan op eigen wegen. Jeremia zegt in zijn klaaglied: wat klaagt dan een levend mens en ieder klagen vanwege zijn zonden. En de mensen bij Rama, ze hebben geen verwachting meer. En dat ondanks Gods genadige toezegging. Daar was geen zicht op, dat willen ze niet aanvaarden. De Heer wil dat woord nog handhaven en zegt: bedwing uw stem van geween. En uw ogen van tranen. Want om hoop voor de toekomst te kunnen ontvangen, moet de zondige en vleeselijke weeklacht ophouden. En als niet volhard worden in de weigering om troost te worden, dan moet u buigen, zich voor God verootmoedigen en zich tot uw God keren. En dan uw Bethlehem. Waar naar aanleiding van intens smartelijke gebeurtenis de evangelist nadrukkelijk melding maakt van de vervulling van de profetie over de klacht in Rama. En dat betekent, gemeente, dat de weeklacht in Bethlehem hetzelfde karakter vertoont als die in Rama. En dat die klacht in Rama weer in betekenis overeenkomt met de klacht van Rachel. In haar naamgeving Benoni. Ze weigert zich te laten troosten. En natuurlijk zijn de omstandigheden totaal verschillend. Laat daar geen misstand over zijn. De klacht van Rachel bij Efrata. De klacht van het achterblijvende volk in Rama. Het volk dat klaagt omdat de weggevoerde kinderen niet meer zijn. Als ze nooit uit de ballingschap terugkeren. De ouders van Bethlehem klagen omdat hun kinderen gestorven zijn vermoord. Maar in alle drie de gevallen is er de weigering zich te laten troosten. En de conclusie die de evangelist Matthäus ons hier laat trekken, is dan ook dat de ouders de ramp van die moord in Bethlehem niet geloven hebben doorleefd. En dat ze geen oog hebben voor het werken van God in Christus die gekomen is. Ze verdragen het niet dat hun kinderen om Christus wil zijn omgebracht. Want die kindermoord komt toch alleen door Jezus, doordat Hij in Bethlehem was geboren. Was dat niet gebeurd, of had Herodes dat niet geweten? dan was Bethlehem niet in diepe en zware rouw gedompeld. Hun kinderen worden van het ene ogenblik op het andere kinderen van hun ongeluk. En ze weigeren dat te aanvaarden. Ze weigeren zich te laten troosten. En bij Rachel, en in Rama, en in Bethlehem is het karakter van de klacht dat ze hun leven willen behouden en niet willen om Christus wil. Want in Bethlehem, daar waren toch de herders gekomen. De herders die het kindeke hadden aanbeden. En wat hebben die herders toen gedaan? Ze hebben al onbekend gemaakt wat ze gehoord en gezien hadden. U is heden geboren de zaligmaker. Welk is Christus de Heere? Is dat vandaag? U is heden geboren. En Bethlehem was bepaald niet groot. Dus hebben ze natuurlijk allemaal geweten en gezien. Wijzen uit het oosten, dat is in Bethlehem bepaald niet onopgemerkt gebleven. Maar de inwoners hem, ze kunnen de gekomen zaligmaker van zondaren niet waarderen. En ze zien geen heil in hem. En ze weigeren zich te laten troosten, ondanks de vervulling van Gods beloften. Het kan natuurlijk, Matthäus maakt daar geen melding van. Het kan natuurlijk dat er ook in Bethlehem geweest zijn die als een Simeon en als een Anna de vertroosting van Israël verwachten. Dat kan. Ja, de evangelist wijst hier nadrukkelijk op het karakter van de weigering. Die zonde van Rachel is in Rama herhaald, maar in Bethlehem vervuld. Want in Rama was de Satan erop uit door middel van de overweldiger om het vrouwenzaad dat nog geboren moest worden te vernietigen. Maar in Bethlehem ging het Herodes om de Christus die al geboren was. De mensen, algemeen gesproken dus, leefden in Bethlehem niet meer bij de troostprofetie en in de verwachting van de komende Christus, maar bij het licht van de verlichting. Uw trooster, uw redder, uw zaligmaker staat voor u. Hij is gekomen. En in de geloofsaanvaarding van Jozef laat Matthäus al in het eerste hoofdstuk zien van zijn evangelie. Tegenover die geloofsaanvaarding laat hij zien de verwerping van de Christus in Bethlehem. Matthäus, hij schrijft zijn evangelie in de eerste plaats voor zijn volksgenoten, de Joden, die hun houding moeten bepalen tegenover een koning die geboren is. De verwijzing naar het geween en geklaag in Rama moet hen eraan ontdekken dat hun houding precies hetzelfde is. Die weigering Christus als hun verlosser te aanvaarden en door hem alleen getroost te worden. Ze willen een Messias die hun eigen vleeselijke nationale belangen zal behartigen. En als Christus daaraan niet dienstbaar wil zijn, dan moet hij gewoon weg. En dat is de lijn die in dit evangelie steeds duidelijker wordt. Ze roepen, het volk roept tot de Joodse raad, indien bij hem laten geworden, ze zullen allen in hem geloven. En de Romeinen zullen komen en wegnemen beide onze plaats en volk. In die zelfhandhaving voelen ze zich bedreigd door Jezus van Nazareth. En ze willen zich niet door hem laten leiden. En ze willen zich niet door hem laten troosten. Ze zien geen heil in hem, in de letterlijke zin van het woord. En daarom schrijft Matthäus, laat u waarschuwen. Door de troostweigering van Rama en de vervulling daarvan in Bethlehem. En bekeer u van uw zonden en buig ootmoedig, nederig voor de Christus Gods. Matthäus zegt als het ware, de klacht van Bethlehem moet u doen zoeken. De pijl van Bethlehem. Want gemeente, dit woord is een geweldige en een vlakke waarschuwing. Op de weg die Christus wil gaan, de lijdensweg van de kribbe naar het kruis, is de troostweigering in Bethlehem de consequentie daarvan. Ten slotte, en al het volk zei, zijn bloed komen over ons en onze kinderen. De troost geweigerd, het evangelie geweigerd. En nu wij. En nu wij. Want zo begrijpt u toch wel en begrijpt u wel, mijn vriend, van het evangelie, dat het nog altijd voor of tegen is als het gaat om de Christus. Zo fijn immers, zei ik al, is de vijandschap tegen Christus en zijn heerschappij. En zo is de tekst van vanmorgen een vlammend appel aan ons adres. Want hoeveel mensen weigeren tot op de dag van vandaag zich te laten troosten. U vraagt wat die weigering dan inhoudt. De tegenstelling die Matthäus hier beschrijft is de tegenstelling van het evangelie. En er is geen twijfel over mogelijk. Van nature staan wij allemaal aan de kant van de weigeraars. En we kunnen dat verpakken. We kunnen dat verbloemen. We kunnen dat ontkennen. Maar zo is de realiteit niet anders. We weigeren van onszelf de overgave. En we weigeren de onderwerping. En wij weigeren de troost. En wij weigeren de wil van God te doen. Het is ons aangeboren, die weigering, onszelf te verogenen, kruis op te nemen en Christus te volgen, tenzij God zelf door de kracht van zijn woorden het getuigenis van zijn Heilige Geest mij erin verwikkelt en zijn Geest mij overtuigt en ik leer buigen, eens en steeds weer opnieuw. En natuurlijk, gemeente, is er ontzaglijk veel verdriet. Onzegbaar veel verdriet over gemis en pijn, over geslagen wonden en lege plaatsen, met geen pen te beschrijven, de gebrokenheid in huwelijk en gezin, in kerk en samenleving. Ik doe daar niets van af. Maar is er toch niet veel meer reden om verdriet te hebben over de zonde, zijn zonde, onze zonden, de zonde van het ongeloof, de zonde van de verharding, de zonde van het nawandelen van de afgoden, weer zeg ik ook zo uiterst subtiel soms, ons hart is er namelijk een fabriek van afgoden, zei ik al vooral. De zonde van de gelijkvormigheid aan deze wereld, aan vreemdelingschap, de pelgrimage van het onderweg zijn naar de God. De zonde van de weigering, de enige troost in leven en in sterven te aanvaarden door mijn zonde en onbekeerlijkheid. De hoofdgedachte van de tekst is de absolute noodzaak om onszelf te verliezen. Om de Heere en zijn Christus alleen over te houden, zijn woord, zijn belofte, zijn evangelie te aanvaarden, in de kracht en door de werking van de Heilige Geest. Het zit zo in ons en er is volstrekt niets nieuws onder de zon. Het zit zo in ons en Jezus naar onze vleeselijke gedachten. Een Messias die aan onze wensen en verlangens beantwoordt. En die onze hartstochten de ruimte geeft en laat. En waarbij wij van het christelijk geloof een stuk elastiek maken met de nodige rek erin. En wij een vergrootglas leggen op die enge poort om die maar wat ruimer te maken. Maar het evangelie meldt ons dat vlees en bloed het koninkrijk niet zullen beërven. En nu heeft de Heer zijn grondeloze barmhartigheid ons al zo vaak geroepen. Ernstig, welmenend, indringend, niet in de laatste plaats door ingrijpende gebeurtenissen op het toneel van deze wereld, maar ook in dat kleine leventje van u en van mij. Roepstemmen, zeggen wij dan. Maar de Heer roept ons eerst en vooral door zijn woord en door het kondiging van de Heer Jezus Christus. En hij laat het vanmorgen aan u en aan jou en aan mij weten dat hij geen lust heeft in onze dood. En hij laat het vanmorgen aan u en ons allemaal weten dat hij al zo lief de wereld gehad heeft. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft zou verdemmen het eeuwige leven hebben. Een ieder die. En hij laat het vanmorgen aan ons allemaal weten dat we bij hem hartelijk welkom zijn. Wij allen, zonder enige uitzondering. Want hij laat het vanmorgen ons allen weten dat hij wacht. Dat hij wacht om genadig te zijn. En ook vanmorgen laat hij de Christus Gods u voor ogen stellen. En ook vanmorgen laat hij al zijn schitterende heerlijke beloften uitstellen. En ook vanmorgen laat hij het zeggen, die is er zo onbekwaam, zo goddeloos, dat hij helemaal zalig gemaakt moet worden. Christus is hier. En ook vanmorgen wordt de vraag u en jou aan het hart gelegd. Wat dunkt u van de Christus? Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Dat is het evangelie van de overwinning door Christus. Zijn koningschap, van zijn heerschappij. Zijn overwinning staat vast. De dood had en heeft het laatste woord niet. Want Christus leeft. En hij heeft in zijn testament zijn machtswoord nagelaten. Ik leef. En gij zult leven. En daarom de vraag of het ervan gekomen is in uw en in jouw leven. Dat je voor deze koning leerde buigen. En dat je eerlijk en oprecht berouw had en hebt over je zonden. Ongeloof. Het weerstaan van de Heer. Het bedroeven van zijn heilige geest. En dat je in die weg van de eerlijke en oprechte schuldbelijdenis de toevlucht leerde nemen tot de Christus Gods. Zeker, dan was dat wel een hele pijnlijke streep door de regen. Want er ging een streep door je zelfhandhaving. En moest je eigen ik eraan. En moest je sterven aan alles wat van jezelf was. Maar de Heilige Geest drong en dringt je tot die heldere en klare geloofsbelijdenis. Heer Jezus, u alleen. U alleen, mijn Heere. Mijn borg, mijn toevlucht, mijn hoog vertrek, mijn zaligmaker. Geweldig was dat, of niet? Geweldig is dat. Te geloven dat hij om mijnentwil arm is geworden daar hij rijk was. Opdat ik door mijn armoede rijk zou worden. En dat ik mag ademen in de zuivere lucht van Gods genade, in de zuivere lucht van zijn woord, waar er in de dampkring de arm van de antichrist hangt. En dat je mag leven door en voor de Heer Jezus en de eer van zijn naam. En wat ben je dan getroost? Ook als er moeite is en verdriet. Als er pijn is en smart. Als er ziekte is en rouw. Wat ben je dan getroost? En wat ben je dan tegelijk bewogen, diep bewogen, met het zielenheil van allen die op weg zijn naar de plaats waar de eeuwige klacht wordt gehoord en de pijn van de woeging wordt gevoeld en waar het altijd duister is. Ogen, zeker, zeker dan weet je ook wel van de Rachels klacht en van de Rama's, maar die zul je overwinnen door de kracht van Christus. En dan weet je ook van de strijd die een christen heeft. Een strijd die zich alleen maar zal toespitsen. Jezus heeft toch gezegd, in de wereld zul je verdrukking hebben. Het zal in die strijd tussen vrouwenzaad en slangenzaad nog erger worden. De twee getuigen, zegt de Bijbel, zullen eens gedood worden op de straten van de grote stad die genoemd wordt Sodom en Egypte. Dat is dat lijden omwille van de naam van de Heer Jezus Christus. Ten slotte komt de tegenstelling die Matthäus aangeeft tussen de aanvaarding van de profetie en zij die dat verwerpen in het uiterste stadium van leven en dood. En dan zullen er velen zijn die weigeren getroost te worden omdat ze de nood niet kunnen verdragen. Omdat ze geen smaadheid willen dragen om Christus wil. En het niet aandurven. En niet geestelijk gesproken de moed hebben om radicaal aan de kant van Christus te staan. Wat ook maar gebeurt en wat er tegen komt. En dat ondanks het stralende heillicht van Christus en de stralende belofte van de vergeving en de stralende belofte van de vernieuwing en de heerlijke belofte is van de erfenis die wacht. Er is telkens weer de verleiding van de wereld, de verzoeking van Satan om de woorden van God los te laten, een compromis te sluiten en het belofteprogramma boze te aanvaarden. En dat is niet eenvoudig, dat weet ik opperbest. Maar om dan toch niet te weigeren getroost te worden met het evangelie van de Heer Jezus Christus. Want God zal eenmaal alle tranen van hun ogen afwissen. Want de Heere, de God van Jacob's zaad, is ons een burcht en toeverlaat, getroost te reizen onder de hoede van de hoop. Zo leeft Gods kerk in dit laatste der dagen. Haar verwachting is van de Heer. Amen.